En alle geluiden die we om ons heen horen, of de stemmen, die laten we gewoon voor wat ze zijn. We hebben onze eigen bubbel. Stel je maar voor dat er een soort bubbel om ons heen zit. Om jouw computer heen en achter jouw rug. En om de mijne en achter mijn rug.
Zelfs als ik me dat voorstel, kan ik nog steeds de achtergrondgeluiden niet helemaal wegfilteren.
Oh ja, dat geeft niet.
Maakt deel uit van mijn autisme, ben ik bang.
Ja, snap ik. Nou, dan nemen we die gewoon mee.
Ik kan wel qua concentratie het minderen, maar ik blijf het toch allemaal horen.
Oh ja, en hoor je dan ook precies wat ze zeggen allemaal?
Soms wel, maar niet helemaal wanneer ik me op deze manier focus.
Met dan nog één diepe ademhaling in door je neus. En uit door je mond. Dan gaan we gewoon van start en kijken wat er komt. Oké. En we weten niet wie er gaat beginnen. En we weten ook niet wat voor verhaal we gaan vertellen. We gaan het gewoon verzinnen nu, ter plekke. Maar we weten wel allebei ongeveer wat voor stijl we in zitten. We zitten een beetje in de fantasie. We zitten in misschien een beetje science fiction. We weten wel allebei waar onze fascinaties liggen. Er staat een man, een jonge man, op een hele uitgestrekte, enorme zandvlakte. En het zand is niet geel, maar een beetje roodbruin. Het is bijna gewoon hele, hele droge aarde. En die jonge man ziet er een beetje verwilderd uit. En moe en dorstig ook. En hij heeft verder helemaal niets bij zich. Zijn kleren zijn zwart en een beetje vuil, stoffig. Hij ziet er heel stoffig uit. En hij heeft half lang warrig blond haar. En hij zit ook helemaal onder het stof. Eigenlijk zit hij helemaal onder een laagje stof.
En dan terwijl hij kruipt van uitputting, verschijnt er ineens iemand gehuld in een witte mantel. Dat trekt zijn aandacht, maar hij is niet in staat om op te staan. En hij kruipt met de kracht die hij heeft dichterbij dan degene in de witte mantel gehuld. Hij merkt hem ineens op. En komt zelfs dichter naar hem toe. De persoon in de witte mantel begint ineens met een zachte vrouwelijke stem tegen hem te praten.
Dat is een vrouw.
Ze merkt op dat hij is uitgeput en En hij pakt dan een fles uit een buiteltje en geeft het aan hem.
Het is een... Het is een wonderlijk gevormde fles. Het is van glas. En puntig aan de onderkant. Mm-hmm. En er is een... Erin zit een soort turquoise-achtige vloeistof. Mm-hmm. Maar als je hem beweegt in het licht, dan zie je een soort gouden sprankels. En de jongen kijkt op naar haar. En hij kan haar gezicht niet goed zien, want die mantel heeft zo'n hoge kraag dat er een soort schaduw over haar heen valt. En ze strekt haar arm uit en geeft hem die fles. En hij pakt hem aan, de fles, en trekt het dop eraf. In één momentje twijfelt hij, omdat hij niet weet wat het precies is, die vloeistof. Het ruikt anders dan water. En het lijkt ook net iets dikker dan water. Maar hij heeft zo'n dorst dat hij toch besluit het te drinken. En hij drinkt het hele flesje leeg.
Hoewel hij de eerste slokjes voorzichtig heeft gedronken, heeft hij begint hij ineens wat haastiger te drinken en zich een beetje te verslikken. En wanneer dat gebeurt, doet de vrouw, komt de vrouw wat dichterbij en klopt hem ook zachtjes op zijn rug om hem gerust te stellen.
Het is een oudere vrouw. Ze is een jaar of 60. En ze heeft witte haren, korte witte haren. En ze ziet er nog ouder uit dan ze is. Ze heeft een heel gerimpeld gezicht van de zon waarschijnlijk. En dat moment komt er ineens uit de lucht een voertuig. Een vliegend voertuig. Naar beneden vliegen, door de wolken heen. Het is bewolkt, het zijn witte wolken. En dat is op, laten we zeggen, 2 kilometer afstand. Maar de vlakte is zo uitgestrekt dat we dat zien. Er is verder niets. En het vliegende voertuig is zilver met afgebladderde verf. En het land echt zo plat naar beneden op die zanderige vlakte. En terwijl het land blaast het heel veel, er komt heel veel lucht uit, dus blaast het heel veel van het zand opzij. De vrouw kijkt op en ziet het voertuig en verdwijnt ineens. De vrouw verdwijnt ineens. En ze verschijnt ineens weer bij de voordeur van het voertuig, van het vliegtuig. Maar die jongen die is nog steeds daar verderop, 2 kilometer verderop.
Maar nu die is aangesterkt van, nu die is aangesterkt van die drank, hij wil die niet na zo lang, het gezicht van een persoon te hebben gezien in haar nu weer alleen aan het rennen. En nu hij de kracht heeft gevonden, staat hij op en probeert haar naartoe te volgen.
En intussen is er, we zien van veraf, zien we dat ruimteschip. En die vrouw die ervoor staat, en intussen is daar een deur open gegaan en is er een man naar buiten gelopen. Een man in een soort gelijke witte mantel. Mm-hmm. En ze staan te kijken naar de verte waar de jongen aankomt lopen. Mm-hmm. En ze lijken hem op te wachten. En de jongen die begint langzaam zijn kracht weer terug te krijgen, terwijl hij aan het wandelen is. Maar het is best ver. Mm-hmm. Ineens, als hij halverwege is bijna, zakt de grond in elkaar. En met een bulderend geluid is er ineens een hele diepe kloof tussen hem en dat ruimteschip. En die kloof wordt een soort afgrond. En die strekt zich steeds meer uit. Echt als een soort scheur. Hij scheurt steeds verder weg. Zover het oog kan zien. En ineens staat hij dus voor een hele diepe afgrond. Waar hij niet overheen kan springen. Hij valt erin. Hij valt in die afgrond. En die is zo oneindig diep dat hij maar blijft vallen. Het is bizar hoe lang hij blijft vallen. Minutenlang blijft hij vallen.
Ineens verliest hij zijn bewustzijn en hij wordt wakker op het moment dat die voor hem nog niet zo lang aanvoelt. En dan bevindt hij zich in een omgeving die erg bekend aanvoelt, maar toch heel anders uitziet sinds de laatste keer dat hij die omgeving heeft gezien. Eerder alsof het eruit ziet zoals hij het in oudere herinneringen heeft gezien.
En komt hij dan, maakt hij het moment mee dat hij landt, dat hij valt? Of is hij dan al buiten bewustzijn?
Hij is al tegen die tijd buiten bewustzijn.
Oh ja. Ah.
In elk geval, het proces van dat hij je bewustzijn verloor tijdens zijn val, dat hoorde ook in het proces voor waar hij uiteindelijk in terecht zou komen. In elk geval, waar hij in terecht zou komen, is de wat hij dan ziet is een omgeving uit het verleden, maar van wat hij nog niet weet is van dat hij er van dat hij niet het daar niet echt is, maar ziet van wat er daar vroeger is gebeurd.
En is dat dan een omgeving van zijn verleden?
Zou kunnen, ja. Of van een verder verleden, dat, ja, daar ben ik nog eigenlijk niet over uit.
Oh, dus dat hoeft niet per se te zijn dat hij geland is in een herinnering van zichzelf of zo.
Nou, dat laatste inderdaad niet per se, maar misschien wel iets zo, maar misschien wel wat er in zijn eigen land ooit is gebeurd.
Ah, oh, wat is daar gebeurd?
Daar ben ik zelf eigenlijk nog niet over uit. Maar dat het wel invloed heeft, maar dat het wel een grote factor is waardoor die omgeving zich langzaam maar zeker begon te ontwikkelen in een woestenij die hij uiteindelijk moest verlaten.
De woestenij die hij moest verlaten, dat bedoel je, dat is die zandvlakte, of niet?
Nou, echt wel verder weg dan dat, maar misschien wel dat, maar misschien wel van dat het, maar misschien wel van dat het, van dat het klimaat eromheen inderdaad ook een grote factor is geweest. Ja.
Is hij moeten vluchten ergens van?
Nou, er was al geen leven meer mogelijk waar hij vandaan kwam. En dus, en vele van zijn volk waren al hun eigen weg gegaan voordat hij dat deed.
Oh ja. Hoe oud is hij, denk je?
Ik denk bijna 20 of net in de 20.
Ja, dus hij valt in die afgrond, hij raakt buiten bewustzijn. Hè? En dan, als hij wakker wordt, is hij op een plek uit het verleden.
Het is ook doelbewust zo in gang gezet dat hij daar kwam, zodat hij antwoorden zou vinden hoe langzaam maar zeker zijn thuisplaats.
De verbinding was even slecht. Je zei hoe langzaam maar zeker zijn thuisplaats.
Hij was doelbewust daarheen gebracht, zodat hij antwoorden zou vinden over hoe zijn thuisplaats in van wat er is gebeurd, waardoor zijn thuisplaats uiteindelijk langzaam maar zeker in de woestenij hij veranderde, die hij moest verlaten.
Ja, en de waterreservoirs raakten op en het was steeds moeilijker om te overleven eigenlijk, want er was geen water. Dat regende maar niet. En ze moesten steeds dieper, dieper graven de grond in om op zoek te gaan naar waterbronnen. Of steeds verder weg. Steeds verder weg van hun woonplaats afdwalen om op zoek te gaan naar waterbronnen. Dat is uiteindelijk ook de reden waarom ze wegtrokken.
Hij was er wat langer gebleven, omdat hij zich zo gebonden gegaan voelde. Maar op een gegeven moment moest hij eraan toegeven dat het leven daar niet meer mogelijk was.
Nee.